De allernieuwste telefoon, een groter huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor, maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen 3 en half 4 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. CryptoCast. Herbert Blankenstein.
Hartelijk welkom in de CryptoCast met vandaag. Binance heeft net iets meer bitcoin dan nodig om de klantengoeden te dekken. Dat blijkt uit een extern rapport. En een dorp op het platteland van Kenia delft bitcoin met hun overtollige energie. Dit is aflevering 250 van de CryptoCast met nu een half uur crypto nieuws op de radio. En daarna gaan we door als podcast waarin we praten over de rol van bitcoin en crypto in ransomware en hacking met onze gast Ricky Gevers, oprichter van Responders. Eerste hulp bij ransomware. Hoi.
Correct, dankjewel.
Leuk je erbij te hebben. Doe de microfoon ietsje dichter bij je gezicht als je wilt. En mijn co-host is Jacob Boersma, blockchain-expert en oprichter van WBNode. Hoi,
hi.
Jacob. En Sam Bankman-Fried, ik vergis me er nog wel eens in, is opgepakt op de Bahama's. Dat vertel ik eventjes nadat in de VS aanklachten zijn geformuleerd tegen allerlei vormen van fraude. Misschien wordt hij uitgeleverd, misschien ook niet. Want ook op de Bahama's loopt onderzoek tegen hem. In elk geval getuigt hij niet voor het congres wat hij vandaag zou doen. En dat zijn de feiten op dit moment. De rest is kansrekening voor nu. Laten we het daar even bij. Omdat andere dingen ons op dit moment interessanter lijken. We geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Nou, wat vinden we dan zo interessant? Binance heeft net iets meer bitcoin in kas dan ze nodig hebben om klantengoeden te dekken. 1% te veel, blijkt uit een extern rapport, in opdracht van de exchange zelf. Daarmee wil Binance benadrukken dat het bedrijf wel genoeg bezittingen heeft om een eventuele bankrun te overleven. Jacob, jij hebt een verleden bij Deloitte, herinneren wij ons.
Ja.
Is dit rapport voldoende overtuigend?
Dit rapport werd in eerste instantie gebracht ook door Binance zelf als zijnde een auditrapport. En dat is meteen door allerlei experts en docenten in de accounting afgekraakt, want het is geen auditrapport. En dat is ook precies wat een firm als Deloitte altijd in koeien letters in allerlei rapporten zet van this is not assurance. Want echte audit, daar zijn gewoon heel veel regels omheen.
Komt meer bekijken.
En dan lever je niet uiteindelijk een rapportje op van een paar bladzijden waar letterlijk 3 getallen in staan.
Oké, maar dit is van een bureau, Mazars heette ze geloof ik. Het zijn ook weer geen koekenbakkers, het is wel een financiële club.
Zeker niet, het is een gerenommeerd kantoor, dus het is beter dan niks. Maar je moet eigenlijk zien, het is natuurlijk, je kunt een soort spectrum hebben waarbij je zegt van wij als Binance zeggen zelf dat we genoeg hebben. Dat hebben ze een aantal weken geleden ook gedaan.
Dat geloofde natuurlijk niemand.
Ja, nou ja, goed. Als je daar nog wat cijfers en zo omheen doet, is het nog altijd beter dan niks zeggen. Dan kun je dus een gerenommeerde neutrale partij ernaar laten kijken, zoals nu is gedaan. Alleen die hebben wel dus de methodes en de scope gebruikt die door Binance zijn aangeleverd. Dus dan, je geeft iemand anders de meetlat en zegt, leg mij maar langs de meetlat.
En de gegevens die door Binance zijn aangeleverd.
Precies. Ja. Dat is bij een audit natuurlijk wel vaak zo. Alleen vaak ook zo. Maar bij een echte audit komt de auditor met een eigen audit framework, wat ook onafhankelijk is opgesteld. Dus dan brengt de auditor ook zelf de meetlat mee. En dat is hier niet echt gebeurd. Dus er zijn heel veel dingen ook buiten scope, waardoor het is nog steeds beter dan niks, maar het is heel erg een momentopname.
Ja, en het gaat hier om proof of reserves. Hè. Dat is het toverwoord, zo langzamerhand in de business sinds FTX ten onder is gegaan. Leg even uit wat dat precies is.
Het is eigenlijk dat je aantoont dat je daadwerkelijk in kas hebt wat je hebt aan te goede hebt uitstaan van je klanten. Dus heel vaak natuurlijk hebben die klanten allemaal verschillende soorten crypto's en ook fiat geld bij jou gestald staan op zo'n exchange. En dat is een getalletje in een database. Zoals we bij FTX zagen, de neiging kan zijn om de daadwerkelijke crypto's, om daar iets anders mee te gaan doen. En ja, daar merkt niemand iets van totdat mensen het gaan opnemen.
Ja, en dan heb je verplichtingen. Dat zijn dingen die ook op de balans horen, maar dan met een minteken erbij.
Ja, nou, dat is hier nu natuurlijk wel een van de vraagtekens. Want goed, ze hebben nu aangetoond dat ze inderdaad zoveel bitcoin hebben als daadwerkelijk de tegoeden in bitcoin van al hun klanten bij elkaar opgeteld. Maar dat zegt nog niet alles, want er kunnen inderdaad verplichtingen zijn die niet zijn bekeken. Die misschien wel voorrang krijgen op het moment dat er iets van een faillissement is. En als dan ze in één keer toch heel veel van hun assets aan iemand anders moeten gaan geven, omdat ze daar prioritaire schuld hebben, dan hebben die klanten nog steeds hun tegoeden niet. Dus ja. het is beter dan niks. Je weet zeker dat ze in ieder geval heel veel bitcoin hebben, maar het is nog steeds niet gezegd dat daarmee bij een bankrun echt iedereen zijn geld.
Nee, en bovendien weten we nog niet zoveel, je noemde het al, van andere coins en tokens. Precies, en hoe weet je al die dingen.
Ja. Nee, daarom. En je ziet ook als je dat rapport bekijkt. Als je op een bepaalde manier rekent, dan hebben ze dus 101% bitcoins ten opzichte van de tegoeden in bitcoins. Ja. Maar daar zit een stuk bij en dat zijn bitcoins die ze weer hebben uitgeleend met collateral die in andere tokens is.
Oh, fijn, ja.
En dat is altijd een beetje een red flag, want dat was natuurlijk... Zagen we ook bij FTX de balans die ze uiteindelijk opleverden bij faillissement. Er stonden ook allerlei tokens op met een waarde van miljoenen volgens
miljarden volgens mij.
Ja, miljarden zelfs. Ja. Maar dat waren super illiquide tokens. Dus als dat je collateral is voor een bitcoin lening... dan moet je daar toch eigenlijk wel iets van een afschrijving op doen om dat echt te waarderen. Dus er zijn wel wat vraagtekens bij te zetten. Ja.
Ricky Gevers... crypto-veteraan toch ook, hè?
Al, zeker.
In de prehistorie met mining begonnen.
Ja, exact. 20 bitcoins waren dat.
Juist. Ja. En nog steeds actief in elk geval aan het twitteren, want je hebt weer bij de val van FTX aardig geroerd. Zeg jij van deze kwestie?
Ja, het is super interessant. Ik heb een vraagje voor jou gelijk eventjes. Weet jij of er een framework bestaat op dit moment om exchanges tegenaan?
Hoe doe je dit eigenlijk?
Ja, exact. Ja, dat is een hele goede vraag. Dat zijn dingen die heel erg in ontwikkeling zijn. Er zijn dus wel al, ook bijvoorbeeld door Deloitte, wel degelijk ook echt audits gedaan van bedrijven in de crypto. Onder andere Gemini, dat is publieke informatie. Dus dat
van
kan
de broertjes Winklevoss.
Ja, die zijn door Deloitte in de US ook geaudit bijvoorbeeld. En er zijn nog een aantal crypto exchanges. Dus er is wel degelijk een soort best practice die zich daarin aan het vormen is.
Ja, de reden dat ik het vraag natuurlijk is van wat moet je als partij zijn en nu? Wat is nu het beste om het aan te leveren?
Ja.
En als er geen audit, geen standaard is, dan moet je maar iets gaan doen. Natuurlijk moet je een beetje aanputsen.
Nee, kijk, voor dit soort proof of reserve, zo van een soort snapshot van wat heb je op dit moment in kas, dat is nog een beetje een soort, dat komt nu in één keer.
Hij ging geloof ik ook geld heen en weer verplaatsen.
Ja, precies.
Met herinneren afgelopen dagen. Ja.
Ja, en als je dus echt naar,
dat je het bezit. Ja. Ja.
En als je dus echt naar een goede audit kijkt, kijk je namelijk niet alleen naar wat is op dit moment de situatie. Want dan kun je inderdaad even snel heen en weer schuiven om het goed te maken. Nee. Maar je kijkt vooral naar wat de procedures zijn. Dus het opzet, bestaan en de werking van al je financiële procedures om te voorkomen dat er een probleem ontstaat met je reserves. En dat heeft veel meer voeten in aarde dan alleen maar eventjes alle getalletjes bij elkaar optellen.
Ja, exact. Okay. Maar het blijft dus een lastig onderwerp gewoon, hè, op dit moment om hier überhaupt een oordeel over te geven. En ik denk, Tether is misschien ook wel een goed voorbeeld waarbij het flink verkeerd zat. Die nu juist weer recht aan het breien zijn. En misschien zijn ze net op tijd daarin. En laten we hopen vooral dat ze daar net op tijd zijn. Tegelijkertijd hoort dit, alles wat hier nu gebeurt, hoort gewoon bij het volwassen worden van een markt. Welke nieuwe markt je ook hebt, er gebeurt altijd exact dit wat hier nu gebeurt.
Ja, je ziet ook wel parallellen met de dotcom boom bijvoorbeeld. Hè?
In dat opzicht is het niks nieuws. Dit hoort er gewoon bij.
Deze. Nou, je ziet ook parallellen met de bankencrisis.
Ja, exact. Overal zie je dit.
Oké, mooi moment om Bert Slachter er eens even bij te halen. We hebben het vaak in het onderdeel, overigens analist van de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha, zoals iedereen weet. We hebben het in dit onderdeel vaak over de prijs van Bitcoin, natuurlijk de leidende coin. Maar er is nu opmerkelijk gedoe rond de Binance coin. Het is wel de vierde, als je Tether even niet meerekent, de derde coin ter wereld. Die is min 8% over de afgelopen 24 uur zo ongeveer. Binance is de nummer 1 cryptobeurs. Bert, wat is er met Binance aan de hand? Kun jij er iets van zeggen?
Ja, als we het toch even over Binance hebben, dan is dit wel een aardige om even te bekijken. Ja, het is de nummer drie inderdaad. Als je de stablecoins weghaalt, ja, dan kom je op een marktkapitalisatie van $43 miljard. Dat is echt een heleboel. Maar dat is ook meteen de zwakke plek. Hè? Want marktkapitalisatie, dat is het totaal aantal uitstaande eenheden maal de prijs. Ja, als die prijs snel verandert of heel erg omhoog gaat, dan is het op papier ook heel veel waard. En dat is precies wat er natuurlijk gebeurd was bij het FTT-token. Dat was dan de munt van het platform FTX. We hebben wel veel over gehoord de afgelopen weken, omdat het ook op de balans van Alameda stond. En Binance Coin, BNB, dat zou een beetje dezelfde functie hebben als FTT voor FTX, maar dan voor Binance.
Ja.
Dus dat was de afgelopen paar dagen ook, ja, een beetje in. Er gingen wat geruchten over rond van ja, hoe zou het nou kunnen dat de koers van dat Binance Coin, van die Binance munt zo sterk is gebleven de afgelopen, nou ja, afgelopen 12 maanden, hè, waarin eigenlijk alle crypto assets flink in waarde verloren.
Nou, het is niet decentraal in elk geval, hè? Dus Binance heeft dat ding stevig in handen.
Nou ja, dat is natuurlijk het grote verhaal. Hè? Dat ding dat wordt dus vooral heel erg veel opgehandeld op Binance. Het ding heeft ook een rol, een functie binnen Binance en het Binance-ecosysteem. Want het ecosysteem van Binance is niet alleen maar de gecentraliseerde handelsdiensten. En nou ja, je kunt er nog veel meer, hè? Geld uitlenen en staking en weet ik het allemaal. Maar ook, er zit ook nog een heel DeFi-platform omheen.
Ja, het is een etere concurrent.
Klopt, ja, concurrent is een groot woord. Misschien is het een soort van aanvulling op het ecosysteem. Het werd heel veel gebruikt om te experimenteren, omdat de transactiekosten heel veel lager waren toen dat bij Ethereum heel duur was.
Ja, maar er zijn smart contracts mee mogelijk en zo. Heeft een paar features die Ethereum ook heeft.
Ja, klopt. En daar is dus, zoals Ether de munt is van het Ethereum blockchain, is BNB ook de munt van het Binance DeFi ecosysteem. Dus het heeft meer functie dan FTT voor FTX. Maar omdat het wel een soort van, het is ook een exchange munt, zeg maar. Mm. En daarom waren er mensen die zeiden van, nou ja, dat die BNB munt zo sterk is gebleven, heeft het zelfs beter gedaan dan Bitcoin. Hè? Dus Bitcoin is 75% gedaald en BNB maar 60%. Ja, dat kan haast niet. Dat moet wel manipulatie zijn. En nou, daar ontstond wat onzekerheid over. En ik denk eigenlijk dat de aanleiding is voor die daling van de afgelopen 2 dagen.
Oké, want er was meer aan de hand. Er is ook nogal wat geld opgevraagd daarbij Binance vandaan. Dan heb ik het over de exchange. En mensen nemen hun geld op, brengen het ergens anders heen. Dat was om 1:20 vannacht, althans een bericht van Coindesk om die tijd, meldde 900 miljoen. En 8,5 uur later was het al 1,8 miljard. Wat zou dat voor effect hebben?
Ja, dat kan gewoon. Kijk, de hoeveelheid crypto die daar nu weggehaald wordt is nog steeds veel lager dan in de eerste week na de FTX-val. En daar was het de reactie wereldwijd dat mensen zeiden, wij gaan onze spullen van centrale dienstverleners weghalen. Wat op zichzelf denk ik een hele goede zaak is. Ja, dat gebeurt bij Binance nu ook. Weet je, mensen zijn wat onzeker van, hey, zou daar wat spelen?
Ja.
Dan gaat die munt ook nog eens dalen. Oh, zie je wel, misschien is er wel echt wat. Hè? Misschien zijn er wel mensen die weten dat er iets is. Weet je, voor de zekerheid haal ik het maar weg. Of ik breng het naar een andere partij toe of iets in die.
Wat ze ook doen, een behoorlijk deel gaat naar andere exchanges en niet naar externe opslag, cold storage.
Ja, kijk, ja, en dat is iets wat denk ik de komende tijd nog wel blijft. Hè? Dat er een soort gezamenlijke zoektocht van mensen ontstaat naar wat zijn nou betrouwbare partijen. Hè? Ja. Dan gaan dus toch dingen een rol spelen als accountantsverklaringen. Hè? Dus bijvoorbeeld Coinbase is beursgenoteerd, dus die moet veel meer rapporteren dan Binance. Die komt dan met zo'n opinion van Mazar. Ja, het gaat dan alleen maar over Bitcoin en niet over de andere munten. Dus er ontstaat dan toch wat onzekerheid. Dus dan krijg je toch een soort, soort schaal van dubieus naar betrouwbaar. En niemand is 100% betrouwbaar. Hè? Maar, en dan gaan mensen toch even, nou, misschien ga ik dan van Binance naar Coinbase of van Binance naar een Nederlandse partij. Hè? Als je in Nederland zit, je zegt van, nou ja, ik heb toch liever op Nederlandse bodem. Dus dat soort bewegingen zullen we denk ik nog wel veel zien.
Ja, bottom line, wankelt Binance of is dit een storm in een glas water?
Ik denk het laatste. Je moet, dus zelfs al zou het inderdaad nu 2 miljard of misschien zelfs 5 of 10 miljard worden, dat is echt maar een klein gedeelte van wat Binance in totaal heeft. En ja, waar het nu op lijkt, hè, zoals met hun Bitcoin, is dat ze daadwerkelijk in ieder geval een heel groot gedeelte van de assets wel hebben. Dus ik zie eerlijk gezegd Binance niet zo 1, 2, 3 wankelen.
Oké, goed. Hartelijk dank voor deze keer, Bert Slachter. Meer in de digitale nieuwsbrief op bitcoinalpha.nl. Gaan wij hier verder met crypto nieuws. Er is een dorp op het platteland van Kenia. Daar gebruiken ze overtollige energie om bitcoin te minen. Die gemeenschap werkt samen met de start-up Gridless Compute, die gespecialiseerd is in dit soort toepassingen in Afrika. Nou Jacob, hoe ziet hun model er precies uit? Valt dat uit te leggen?
Wat zij dus doen is eigenlijk een soort kip-ei-probleem proberen op te lossen door dus renewable energieprojecten op te zetten, bijvoorbeeld waterkrachtcentrales. En dus meteen ook te zorgen dat er dan afname is, of dus een vraag is voor die extra stroom die wordt opgewekt, naast wat er dus door de lokale bevolking wordt gevraagd. En dat doen ze door bitcoin miners neer te zetten, omdat dat natuurlijk heel snel opschaalbare vraag naar elektriciteit representeert.
Ja, dus de bitcoin mining die zorgt dan voor, ik zal maar zeggen, een soort korting op de energieprijs voor de lokale mensen.
Ja, en want anders zou je namelijk een enorme overproductie hebben als je zo'n grote centrale neerzet.
Is het zo? Want als je bang bent voor overproductie, zet je toch gewoon een kleinere centrale neer. Dat is een goedkoper ook.
Ja, maar dat is met bijvoorbeeld iets als waterkracht is dat lastig. Want daar heb je echt wel schaalvoordelen naarmate je zo'n turbine groter maakt. Mm-hmm. En wat je dus ziet heel vaak op het platteland in Afrika is dat voor kleinschalige elektriciteitsproductie wordt bijna allemaal gedaan met aggregaten. En dat verstookt dus gewoon diesel. Ja. Niet alleen is de diesel natuurlijk duurder geworden, maar het is ook nog eens behoorlijk slecht voor de luchtkwaliteit. En het is allemaal niet heel, heel schaalbaar dan vervolgens. Dus als je daar iets groters neer wil zetten, en je wil het gelijk voor de groei hebben.
Okay, ja. Ja.
Dan moet je dus een waterkrachtcentrale bouwen of een veld zonnepanelen neerleggen, waar je op dat moment nog geen vraag voor hebt.
Oké, dus je maakt hem bijvoorbeeld al groter, de centrale. Dan heb je een lagere prijs per kilowattuur. Ja. En vervolgens ga je wat je over hebt, ga je bitcoin mee minen. Ja.
En dan in afwachting van dat er dus bijvoorbeeld ook koelhallen voor de lokale boeren worden gebouwd. Of dat mensen zelf apparaten gaan aanschaffen die stroom weer gebruiken.
Ja, ja. Het is altijd een beetje moeilijk om dit onafhankelijk te beoordelen. Ricky, er zijn allerlei filmpjes van in omloop. Heb jij natuurlijk ook bekeken. Word jij enthousiast van zo'n project?
Ja, meestal
wel. Als ex-miner?
Ja, nee, juist wel. Het energienetwerk werkt anders dan veel mensen denken in ieder geval. En overspillige energie is gewoon een voordeel. Hè? Dat is eigenlijk gewoon gratis energie wat je op dat moment hebt. Dus het is win-win in zo'n situatie. En daar moet je vooral gebruik van maken.
Ja, ik heb wat ik zelf mis in de berichtgeving over het hele onderwerp, dat is een paar rekenvoorbeelden.
Ja. He,
dat je, we hebben in dat dorp heb je zoveel kilowatt staan, of misschien wel megawatt, weet ik veel. Daar blijft zoveel van over op die momenten van de dag. En daar het minen. Kijk,
het verschil per dag, hè? Dat is het vervelende hier gewoon. Alles is anders. Het stroomnetwerk gebruikt gewoon wat er op dat moment gebruikt wordt. En dat valt gewoon niet
maar
nooit
in ieder geval,
te
om daar miners naast te zetten, dat kost ook geld. Die moet je eerst terugverdienen.
Nee, dat klopt.
Dus die rekenvoorbeelden en dan op deze manier komt dat uit, die heb ik niet gezien.
Nee, en het is ook ingewikkeld omdat in dit geval, of in dit soort gevallen, er ook geen, bijvoorbeeld geen netwerk is om die stroom weer door het hele land te verplaatsen. Dus dit zijn die microgrids, die heten zo, omdat het natuurlijk eigenlijk gewoon afgesloten dingen zijn.
Maar misschien op één vierkante kilometer blijven, bij wijze van spreken.
Ja, precies. En misschien kun je daar een paar dorpjes op aansluiten die dicht bij elkaar liggen, maar dan houdt het ook wel op. En elektriciteit kun je niet opslaan als zodanig. In ieder geval nog niet heel praktisch. Je moet het daar lokaal dan gebruiken. Maar inderdaad, je hebt wel gelijk. Het is best wel, denk ik, van geval tot geval kijken van hoe groot dat dan moet zijn en waar dan die marges zitten.
Dit is pionieren volgens mij, hoor.
Ja.
Dus Er gaan 10 ideeën gaan ontstaan en misschien eentje blijkt maar een echt goed idee. En die blijft uiteindelijk over en die wordt verder uitgebouwd.
Bedoel je dat dit idee op sommige plekken wel werkt en andere niet? Of heb je het ook over hele andere ideeën? Want...
Ook andere ideeën, maar dat is alles hierin is gewoon echt nog pionier. Hè? Bitcoin bestaat er misschien al 12 of 13 jaar. Maar het zijn nog steeds heel veel nieuwe ideeën waarvan echt nog getest moet worden of het bruikbaar is of niet. En het kan ook zomaar zijn dat dit bijvoorbeeld 2 jaar lang perfect functioneert, waardoor iedereen denkt, nou, dit is het gouden ei. En dan na die 2 jaar gebeurt er iets, waardoor de stroomvoorziening of stroomvraag heel anders is, waardoor het niet effectief
droogte
is.
En een verminderd aanbod van waterkracht.
Exact. Het kan een heleboel factoren kan je hierin meenemen. En dat is heel lastig om te voorspellen. Dan moet je vooral in de praktijk gaan uitvoeren om te kunnen achterhalen of daar eigenlijk een goed oordeel over te kunnen geven en een goed rekenmodel te hebben.
Ja, precies. En wat je ook ziet is, als je de persberichten ook leest, dat ze ook afspraken maken dat dus de stroomvraag van de lokale bevolking dus ook voorrang krijgt. Want anders, als je het puur aan de markt zou overlaten, dan kan het ook op een gegeven moment zo zijn dat die bitcoin mining lucratiever is dan de lokale mensen hun koelkast laten runnen. Dus dan krijg je weer, dan heb je weer ook niks aan dat project gehad.
Ja. Oké, dus het zou kunnen werken. Dat is onze conclusie eigenlijk. En we moeten dat vooral wachten. Hè, of er inderdaad straks voorbeelden naar boven komen drijven waar het ook echt gewoon...
Dit moet je gewoon gaan doen. Oplevert. En we komen snel genoeg achter of het werkbaar is of niet.
Ja, en er wordt in geïnvesteerd. Dat staat vast.
Ja, dus, ja, en ook niet door de minste. Dus ook echt wel de overkoepelende... Dus Block zit erachter. Of die heeft er in ieder geval geld in gestopt.
Van Jack Dorsey.
Ja.
Ja, oké. Okay. Mooi, dat wachten we af. Ricky, wij gaan het hebben over ransomware straks in de podcast. Ja. In verband met Bitcoin natuurlijk ook, want we moeten toch altijd weer betalen in Bitcoin.
Yep.
Hoe belangrijk is crypto voor ransomware? Kunnen boeven zonder crypto?
Ransomware bestaat al heel lang. Dus we hebben 20 jaar geleden de eerste varianten van ransomware gehad.
Dat was voordat Bitcoin bestond.
Exact, daarom zeg ik dat. Ja. En die waren vooral niet heel erg succesvol. Dus dan moet je echt denken aan dat er geld in een envelopje opgestuurd moet worden.
Dus was Bitcoin misschien toch wel heel belangrijk?
Ik denk dat Bitcoin een van de grote drijvende factoren is voor het groot worden van ransomware. En dat kan je gewoon niet ontkennen. En ik hoop dat we er vooral heel diep op ingaan dat het... ransomware en Bitcoin los van elkaar staan.
Ja, want de keerzijde van, daar kijk ik ook even naar Jacob. Hoe belangrijk is ransomware voor crypto? Is het de belangrijkste use case? Er zijn wel eens mensen die roepen dat. Speculatie en criminaliteit.
Er zijn wel eens gevallen geweest waarbij dit de eerste driver was voor grote bedrijven om Bitcoin te kopen. Om zeg maar wat Bitcoin in reserve te hebben voor het geval dat ze ransomware slachtoffer zouden worden. Maar over het algemeen laten de cijfers zien dat crimineel gebruik van Bitcoin echt in de enkele procenten loopt ten opzichte van het totaal.
Ja.
Dus, maar ja, goed, het is ook weer dat zijn bepaalde inschattingen. En,
ik wil best wel wat nuance hierin brengen. Hoor.
Dat moet je in de podcast doen, want de tijd voor deze radio-uitzending is om. Dat zijn de harde wetten van de radio. In de podcast mag je praten tot je aan ons weg. Dank voor dit moment, Ricky Gevers van Responders. Dank ook co-host Jacob Boersma van WB Note. Wie meegaat naar die spannende podcast, tot zo direct. Wie het hierbij laat, ook prima. Graag tot de volgende week bij de CryptoCast op BNN.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al 10 jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
De allernieuwste telefoon, een grote huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor. Maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen 3 en 4:30 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.